De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee C. Boele uit Polsbroek voorgaat. De schriftlezing vanavond is uit Exodus 40 en 1 Korinthe 10. Kerkdiensten voor zondag 27 september in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Dan zal de heilige doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is voor het plaatselijk jeugdwerk, de tweede is voor de kerk. De collecten vinden plaats bij de uitgang. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang nu is Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 100. De vreugde om in zijn huis te zijn. Hopelijk dat u daar vanavond ook iets mag van ervaren. En ook als u thuis mee mag kijken en luisteren. Psalm 100, daar zingen wij van de eerste twee versen. Juich aarde, juich alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Versen 1 en 2 van Psalm 100. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof. Dat doen wij met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna van Psalm 27, het derde vers. Het is eigenlijk een gebed, een diep verlangen wat daarin verwoord wordt, dat het ook vanavond mag komen tot een ontmoeting met de Heere, ook mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Derde vers, Psalm 27. Belijd mij ons geloof en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van ons vlees, dat is ons lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Zullen we ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, wat is het een rijke zegen dat wij als gemeente in alle vrijheid op deze dag hier in de kerk mogen samenkomen en omdat niet iedereen vanwege de maatregelen in de kerk kan komen, mogen er ook velen zijn die thuis meeluisteren en meekijken. Samen mogen we als gemeente onder uw woord komen. En daar danken wij u voor, Heren. Deze prachtige zomerse zonovergoten dag. De nieuwe week weer mocht beginnen. Vanmorgen het woord mocht uitgaan. Een dienst die stond in het teken van de voorbereiding op het winterwerk, de opening van het winterwerk. Immers aan uw zegen is alles gelegen. En Heere, wij beseffen hopelijk iets van dat al ons doen en laten. Hoezeer u mensen ook inschakelt, een plekje geeft en roept, dat wij in alles van u afhankelijk zijn. Dat u de grote gever en de motor bent. Dank, Heere, dat we zo vanmorgen mochten beginnen. Dat uw woord open mocht gaan. En dat u zo elke keer uzelf weer openbaart als een God die spreekt. En ons gebed vanavond is, Heere, mag hier een gemeente zijn die hoort, die de oren gespitst heeft richting u, richting uw woord, zoals Samuel verlangend was, ontvankelijk om uw woord te horen. En hij kwam daarin niet beschaamd uit. Dat geldt voor ons vanavond toch ook. Dat waar wij al biddend en met verwachting hier naar de kerk zijn gekomen en thuis ons plekje mochten innemen, dan zal dat niet te vergeef zijn, Heren. Wij hebben dat niet verdiend, dat belijden we. En daarom is het een groot wonder dat u dat elke keer weer geeft. En tegelijk, daar zongen we ook van, blijft het elke keer weer een geschenk. Als u beslag legt in de verkondiging op ons hart en leven. Als wij iets ervaren van die heilige ernst. Dat u zich met zondige mensen, u bent immers een heilig God, dat u zich met zondige mensen inlaat. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is toch het geheim van het evangelie. Dat is immers alleen mogelijk in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En als wij zo vanavond hier zijn samengekomen, ons stellen onder uw woord, dan bidden wij in zijn naam: Heere, daal in ons midden af en open onze oren en harten, dat wij uw stem zullen verstaan. Een woord dat niet ergens boven ons leven komt te hangen, maar een woord dat te maken heeft met ons leven van alle dag. En niet alleen van ouderen, ook van jongeren, van kinderen. Heren, toonde de geschiedenis van de kleine Samuel niet, dat u in het bijzonder ook op de kinderen ziet. Zegen ons zo, geef uw Heilige Geest voor uw dienstknecht, als hij geroepen wordt om uw woord te verkondigen. En geef uw gemeente een ontvankelijk hart. Open onze oren voor uw woord. En mag deze dienst zijn tot eer van uw naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot opbouw van uw gemeente. Zegen allen die een taak hebben. Laat het vanavond goed zijn, Heren. Dat bidden wij u. Niet dat wij het verdienen. Maar uit genade en om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen een gedeelte uit het Bijbelboek Exodus, het laatste hoofdstuk. De zomermaanden heb ik een aantal preken gehouden vanuit Exodus. En wil ik vanavond Exodus 40 een gedeelte met u lezen. Exodus 40, daar beginnen wij te lezen vanaf vers 17. Het gaat daar over het bijzondere moment dat de Heere afdaalt en zijn intrek neemt in de tabernakel, het heilige der heiligen. En we lezen vanaf vers 17. En het gebeurde in de eerste maand, in het tweede jaar, op de eerste dag van de maand, dat de tabernakel opgebouwd werd. Mozes richtte de tabernakel op. Hij plaatste zijn voetstukken, bracht de bijbehorende planken aan, maakte de dwarsbalken ervan vast en richtte zijn pilaren op. Spreidde de tent uit over de tabernakel en legde het dekkleed van de tent erbovenop, zoals de Heere Mozes geboden had. Toen nam hij de getuigenis en legde die in de ark. Hij bevestigde de draagbomen aan de ark en legde het verzoendeksel boven op de ark. Hij bracht de ark in de tabernakel, hing het voorhangsel ter afscherming op en schermde de ark van de getuigenis af, zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens plaatste hij de tafel in de tent van ontmoeting. Aan de noordkant van de tabernakel, buiten het voorhangsel. En hij schikte daarop het brood dat daarop geschikt moest worden, voor het aangezicht van de Heere, zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens zette hij de kandelaar in de tent van ontmoeting tegenover de tafel aan de zuidkant van de tabernakel. En hij stak de lampen aan voor het aangezicht van de Heere, zoals de Heere Mozes geboden had. Daarna zette hij het gouden altaar in de tent van ontmoeting, voor het voorhangsel. En hij liet daarop geurig reukwerk in rook opgaan, zoals de Heere Mozes geboden had. Ook hing hij het gordijn op voor de ingang van de tabernakel. En hij zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de tent van ontmoeting. Hij bracht erop het brandoffer en het graanoffer, zoals de Heere Mozes geboden had. Vervolgens plaatste hij het wasvat tussen de tent van ontmoeting en het altaar. En hij deed er water in om te wassen. Mozes, Aaron en zijn zonen wasten daarmee hun handen en hun voeten. Telkens wanneer zij de tent van ontmoeting binnengingen en het altaar naderden, wasten zij zich zoals de Heere Mozes geboden had. Hij richtte tenslotte de voorhof op, rondom de tabernakel en het altaar, en hij hing het gordijn van de poort van de voorhof op. Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten. Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op, tot op de dag dat hij opsteeg, want de wolk van de Heere was overdag op de tabernakel en 's nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten. Lees ook nog enkele versen uit het Nieuwe Testament. Verschillende keren lezen wij dat de woestijnreis ook aangehaald wordt, onder andere door Paulus in de eerste Korinthebrief. We lezen 1 Korinthe 10, de eerste versen. Staat boven Israël een waarschuwend voorbeeld. Blijkbaar was er aanleiding toe aan de gemeente van Korinthe dat te schrijven. En is dat ook voor ons vanavond een boodschap. Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En wat zijn die kwade dingen? Nou, ik lees nog één vers, onder andere. En wordt geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te feesten. Tot zover de beide lezingen uit het woord van God. De tekst vinden wij in Exodus 40, het laatste stukje van vers 33 en ook vers 34. Ik lees die woorden nog een keer. Daar lezen wij deze woorden, 33b. Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Thema voor deze dienst, ik zet er altijd iets boven, makkelijk om te onthouden. Dat is de regel van een bekend lied. Heer, wees mijn gids. We gaan ter inleiding op de verkondiging zingen van Psalm 105. Ook een psalm waarin deze woestijnreis, een stukje geschiedenis van het volk Israël, wordt opgehaald. En wij zingen van Psalm 105 de versen 21 en 22. En daar zingen wij: God breidt een wolk uit om zijn scharen bij dag te hoeden voor gevaren. Hij gaf hun door zijn hoog bestuur des nachts ten licht een wondervuur. He, die vuurkolom. En we zingen ook het 22e vers, dus 21 en 22 van Psalm 105. Gemeente, vanavond ligt voor ons het slot van het Exodusboek. En ik zeg u vanavond, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, dat het een machtig slot is. Ik weet niet hoe u een beetje kijkt naar het eind van een Bijbelboek, dat je zegt, ja, dat begint ergens en dat moet dan ook een keer eindigen. Maar als je zo dat Bijbelboek Exodus doorbladert, zul je ontdekken dat al die rode draadjes die je onderweg kunt ontdekken aan het eind zo bij elkaar komen. En het is een machtig, het is een indrukwekkend slot. Dat grote moment dat de Heere God afdaalt, in die wolk laat hij zich zien, in de tabernakel, het heilige der heiligen, de ark van het verbond. Ik zal u twee dingen noemen waarom het heel bijzonder is. Ik zei al, in Exodus komen al die lijntjes zo aan het eind wat bij elkaar. Als we nou helemaal teruggaan naar het begin, het eerste hoofdstuk van Exodus, dan weten de jongens en meisjes vast wel waar dat over ging. Dat was immers dat het volk Israël in Egypte als slavenvolk werd behandeld. Ze waren als het ware helemaal in de greep van de farao. Wat begon dit Bijbelboek ellendig. Werken, werken en nog eens werken totdat ze erbij neervielen. De farao had ze helemaal in zijn greep. En de toekomst? Uitzichtsloos. Wie kon hen ooit hier vandaan halen? Maar door Gods machtige en reddende ingrijpen heeft hij hen bevrijd uit Egypte, door de woestijn heen geleid, op weg naar het beloofde land. Vrijheid. Een land dat overvloeit van melk en honing. Wie had dat nu gedacht? Dat hadden we ook niet kunnen dromen als we ook iets minder ver terugbladeren. Hoofdstuk 32. Wat is daar gebeurd? Nou, dat was toen Mozes boven op de berg van de Heer God zijn geboden had ontvangen. En het duurde het volk wat te lang en toen waren ze naar Aaron toegestapt en ze hadden tegen Aaron gezegd, Aaron, we maken ons zorgen of Mozes wel terugkomt, maak voor ons een gouden kalf. En een ogenblik later stonden ze daar omheen te dansen. Nota bene, terwijl Mozes namens het volk met de Heere God zijn geboden ontving, stonden zij daar beneden te dansen rond dat gouden kalf. En de Heere God, wat werd hij daardoor op het hart getrapt. En hij kon niet meer met hen verder. En toen kwam Mozes. Mozes voor het volk Israël sprong in de bres. Heere God had hij gezegd. Hoe moet dat dan met die belofte die u gedaan hebt aan Abraham? En hoe moet dat dan als de Egyptenaren zullen horen dat u hen weliswaar verlost hebt uit Egypte, maar hen vervolgens in de woestijn hebt laten omkomen? Wat zullen ze van u wel niet zeggen? En zo was Mozes als een middelaar met een kleine letter naar voren getreden. En hij had tegen de Heere God gezegd, Heere, als er dan geschrapt moet worden, schrap mij dan maar. Maar gaat u alstublieft door met uw volk. De Heere was er zo genadig in meegegaan. En zien we in die Mozes, die middelaar met een kleine letter, niet veel heerlijker en grootser de Heer Jezus oplichten. De middelaar met een hoofdletter, hoe is hij niet naar voren getreden en heeft hij het gezegd: Vader, ik neem de straf op me, ik wil sterven, maar gaat u alsjeblieft door. En zo is er voor ieder die in hem gelooft, eeuwig leven, het beloofde land met hoofdletters. Ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Dus, ik hoop dat u dat aanvoelt vanavond. Wat hier aan het slot in hoofdstuk 40 gebeurt, is een groot wonder. De voorliggende hoofdstukken wordt ons uitgebreid verteld tot in detail hoe de tabernakel eruit moest zien, welke voorwerpen erin moesten staan. De kleding van de priesters, nauwkeurig hebben we gelezen, werd het gemaakt zoals de Heere Mozes geboden had. Viel het u op dat wij al lezend elke keer dat zinnetje tegenkwamen? U dacht misschien alweer, wij vinden herhaling vaak saai. Maar weet u wat herhaling in de Bijbel ons wil zeggen? Herhaling in de Bijbel wil zeggen, dat is iets waar je heel goed op letten moet. Neem er notitie van. En herhaling in de Bijbel wil ook iets zijn van een refrein, van een lied. Zo ook hier. Krijg dus nadruk. Het valt op dat de Heere zo nadrukkelijk aan Mozes precies voorgeschreven heeft hoe de tabernakel en de priesterdienst en de offerdienst eruit moest zien. Hij liet dat dus niet aan hen zelf over. Hij zei niet, nou, vergader jullie daar maar eens over en laat je gedachten eens gaan. En als de een zegt, dit is aardig, en de ander zegt, we doen het toch anders. Nee, de Heere had het tot in detail voorgeschreven. En dat laat ons zien, gemeente, dat als het gaat om de dienst van de Heere, en ook vanavond deze kerkdienst, dat is een dienst van de Heere, dat daar geen haast, geen slordigheid mag zijn, maar dat dat nauwkeurig, ordelijk, eerbiedig moet verlopen. Dat past bij de dienst van de Heere. Zo hadden allerlei handen eraan meegewerkt. Vandaag, vanmorgen, in heel veel gemeenten en ook bij u, de opening van het winterwerk. Mooi dat ook in Israël, als het gaat om het gereed maken van al die voorwerpen van de tabernakel, dat daar meerdere mensen bij ingeschakeld werden, dat ze allemaal zo hun steentje hebben bijgedragen. We hebben het niet gelezen, maar misschien zijn er ook wel kinderen geweest die een klein beetje hebben geholpen. Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Zo ook in de kerkelijke gemeente. Laten we toch de dingen die moeten gebeuren niet op een paar schouders neerkomen. Maar willen we toch graag allemaal ons steentje bijdragen, onze handen uit de mouwen steken. En valt het vaak niet op dat in de gemeente vandaag, dat is een kreet die ik wel eens hoor, dat steeds minder mensen hetzelfde moeten dragen. Dus dat wordt dus zwaarder. En vandaar dat appel. Dragen wij allemaal ons steentje bij. De een wat meer op de voorgrond, de ander wat meer op de achtergrond. We hebben gaven, talenten, mogelijkheden ontvangen. En echt, iedereen heeft wel iets. Al was het alleen maar dit. Er zijn wel misschien wel ouderen die bij zichzelf denken, ja, maar wat kan ik eigenlijk nog? Nou, dit. Dat is heel belangrijk. Ik zou haast zeggen, het aller belangrijkste. Het allerbelangrijkste. En het beste wat je kunt doen. Zo voltooide Mozes het werk, zegt onze tekst. En ik kan u vanavond vragen, ziet u daar iets bijzonders aan? En dan zult u hoogstwaarschijnlijk net hetzelfde zeggen als dat ik zei toen ik met de preek bezig was. Wat is daar eigenlijk voor bijzonders aan? Dat slot van vers 33, zo voltooide Mozes het werk. Als in al die voorgaande hoofdstukken en versen uitgebreid beschreven is hoe een en ander vorm moest krijgen, zo voltooide Mozes het werk. Wat is daar eigenlijk bijzonder aan? Nou, ik zeg u, de manier waarop het hier opgeschreven staat is heel bijzonder. En vooral dat woordje voltooien. Nou zou ik u en jou vanavond kunnen vragen, komt dat bekend voor? Dan zal u misschien zeggen, ja, dat zal vast wel ergens in de Bijbel, in die voorgaande hoofdstukken, ergens nog meer staan. Klopt. Dan moeten we helemaal tot bijna het begin van de Bijbel terugbladeren. Genesis 2. Ik zal het u voorlezen. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En dan stop ik even, want u hebt het gehoord, twee keer dat woordje voltooid. En dat is hetzelfde werkwoord als het woordje voltooid. Wat we in onze tekst lezen, zo voltooide Mozes het werk. Ja, maar zegt u, dat ene, dat had toch betrekking op de Heere God, die deze wereld geschapen heeft. Hij voltooide het. En hier onze tekst, lezen we dat van Mozes. Dat heb u goed gezien. Maar zou dat woordje voltooien niet een verbinding tussen die twee willen leggen? Zou de schrijver van Exodus hier in dit vers ons niet willen laten zien dat wat hier gebeurt, de tabernakeldienst die in gereedheid gemaakt wordt, en dat de Heere God een ogenblik later in het midden van zijn volk komt wonen, dat dat in feite scheppingswerk is? En als ik aan jullie vraag, jongens en meisjes, wat is scheppingswerk? Dan zul je misschien zeggen, ja, dat was helemaal het begin, hè? Toen was de aarde woest en leeg, en toen sprak de Heere God. En iets wat er niet was, dat was er toen wel. God sprak en het was er. Nou, dat klopt. Dat is het kenmerkende van het scheppingswerk van de Heere God. Iets was er niet, hij sprak en toen was het er. Is de tabernakeldienst ook geen scheppingswerk? Het kon er toch eigenlijk niet zijn. Hoe zou een heilig en een rechtvaardig God ooit te midden van zondige, eigenzinnige, hardnekkige mensen kunnen wonen? Dat zullen ze niet overleven. Dat kon dus niet. Maar de Heere God maakte het mogelijk. Schepping. Hij zorgde ervoor. En hij had zijn hand erachter. Als we dus lezen, zo voltooide Mozes het werk, moeten we daar de hand van de Heer achter zien. Wat hier gebeurt, is schepping. God die afdaalt en niet op afstand, niet ergens aan de rand van het legerkamp, niet even langskomt, maar in hun midden komt wonen. Is dat niet onbegrijpelijk groot? Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Hoe kon een Israëliet eigenlijk zien dat de Heere God daarin was afgedaald? We kunnen toch de Heere God niet zien? Nou, daarvoor heeft hij een wolk gebruikt. Weet u, een wolk, dat heeft iets dubbels. Aan de ene kant, als je naar de lucht kijkt, jongens en meisjes, hè, dan kun je een wolk zien. Als het bewolkt is, hè, dan ziet het er allemaal wat grijs uit. En als je een blauwe lucht hebt en af en toe zo'n wolkje, zeg je, nou, dat is een wolk, hè, die kun je zien. En tegelijk, als je wel eens op vakantie hoog in de bergen gewandeld hebt, dan kan het zijn dat de wolken over die toppen verspreid liggen. En dan loop je als het ware in de mist. Je kunt niet zo ver kijken en ze kunnen jou eigenlijk ook niet van afstand zien. Een wolk heeft dus aan de ene kant iets zichtbaars en tegelijk verhullend. En is het niet veelzeggend dat de Heere God ervoor kiest om in een wolk zich aan de ene kant zichtbaar te maken? De Israëlieten hoefden niet te twijfelen, ze hoefden er niet naar te raden of hij wel in hun midden was afgedaald. En tegelijk verhullend. Ik moet ineens denken aan een gesprek dat ik met een man had. Ik kwam bij hem op bezoek en die man die was niet zo trouw bij de kerk betrokken, maar vanwege ziekte en tegenslag kwam ik toch bij hem in huis en daar ben je natuurlijk als dominee dankbaar voor. En ja, wat dat echtpaar mij vertelde, dat is dat ze het zo moeilijk vonden om te geloven, want ze zeiden, je ziet God helemaal niet. Misschien zou u het ook wel gedacht kunnen hebben, of een jongere, of een jongen of een meisje, dat je zegt, ja, we zien de Heere God niet. Nou ja, daarom vonden ze het zo moeilijk om in hem te geloven. En tegelijk hadden ze het wel moeilijk en zochten ze steun. Vanwege die moeilijke situatie. En als dominee zit je dan te denken, wat zal ik zo meteen lezen? Waar lopen ze op stuk? Waar lopen ze op vast? En toen heb ik onder andere dit stukje gelezen. Een stukje waarin verteld wordt dat de Heer God zich in een wolk en een vuurkolom aan de ene kant zichtbaar maakt en tegelijk verhullend aanwezig is. Verborgen en toch aanwezig. En zo is het vandaag niet anders. Wie goed oplet, zal tekenen van het bestaan van God, van het werk van God ontdekken. En tegelijk ook verborgen, verborgen aanwezig. En ik merkte in dat gesprek dat de mensen daar als het ware eventjes mee geholpen waren. De heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. In een wolk zagen ze hem een intrek nemen in de tabernakel. Vervulde de tabernakel. Vervulde, dat is ook zo'n machtig woord in onze geschiedenis. Een volle tabernakel zou ik vanavond kunnen zeggen. Een volle tabernakel. En een volle kerk. Nou, wie wil dat nou niet? Al heel wat van u zijn er vanavond en ik begreep dat het dat de kerkraad elke morgen en avond probeert toch alle gemeenteleden een plekje, één keer in ieder geval op een zondag een plekje te geven. Maar we houden van volle kerken, dat alle plaatsen bezet zijn. En misschien op vakantie wel eens op de Veluwe of ergens anders geweest, waar een grote dorpskerk is, waarvan u zegt, oh, als je daar zomers komt, met al die vakantiegangers, volle kerk. De ene dienst gaat net uit en de andere gaat weer aan. Ik heb het wel eens meegemaakt dat mensen zeiden, ik ga extra vroeg. Dan ga ik buiten gewoon even staan luisteren. Dat machtige gemeentezang. Heerlijk, zo'n volle kerk. En we hopen en bidden dat het voor ons weer komt. Maar Wanneer heb je nu pas echt een volle kerk? U zegt, nou dat is toch logisch als alle plekjes bezet zijn? Als er heel veel mensen zijn? Als de galerij bezet is en de banken allemaal, een volle kerk? Geen plekje meer over. Een volle kerk, ja. Maar volgens mij leert onze geschiedenis vanavond dat het pas echt vol is als de Heere er ook is. Begrijpt u? Als de Heere er is, dan maakt Hij het vol. Al zit je maar met een handje vol in de kerk. Als de Heere er is, dan is het vol. Als het woord dat verkondigd wordt beslag op je hart en leven legt. Dat je voelt, er is geen ontkomen aan. De stem van God, spreek Heere, want uw knecht, uw dienaar, hoort dat. Als de Heere je als het ware omsingelt. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Het is alsof het Pinksteren is in de woestijn. Onvergetelijk moment. Ik stel me zo voor dat het volk ademloos, verwonderd, eerbiedig heeft gekeken toen de Heer God in hun midden afdaalde. Iets van het paradijs. Hij in hun midden. En dan denk je, nog een klein stukje, en dan zijn ze in het beloofde land, toch? Als Hij in hun midden komt wonen, nog een klein stukje, dan zitten ze in het beloofde land. Nou, vergeet het maar. Jongens en meisjes, misschien heb je in je Bijbel al een landkaartje, en dan kun je kaartje op zoek, hè, van de reis van de Israëlieten door de woestijn. Dan moet je maar even doen en anders thuis. Of misschien is er wel een Bijbels atlasje, maar dan zul je ontdekken dat ze eigenlijk nog maar een klein stukje de woestijn ingegaan zijn. In die punt, zeg maar, bij de Horeb. En ze zullen nog heel wat kilometers moeten afleggen. En ze zullen nog heel wat jaren in de woestijn moeten dwalen. Heel wat jaren. Dat is niet de schuld van de Heere, maar dat is hun eigen schuld, omdat ze zo ongelovig, zo hardnekkig zijn. Nog heel wat kilometers moeten ze afleggen, nog heel wat jaren onderweg zijn. Die akelige woestijn, die warme woestijn, die vermoeiende woestijn, ze zijn er nog niet, nog lang niet, onderweg. De gemeente, is dat niet de positie van de gemeente van Christus en van de kerk door alle eeuwen heen, onderweg, op reis, pelgrim naar het beloofde land, niet gearriveerd, bestreden in een vijandige wereld, in een gebroken wereld. Met een zondig hart. En elke dag kom je daar weer achter. En wat kan je dat woestijnleven zwaar vallen, of niet? Als je aan het eind van de dag weer de balans opmaakt. En zo een beetje terughaalt wat je gezegd hebt en wat je gedaan hebt. En weer tot de slotsom moet komen. Heren, deze dag was bij lange na niet zoals u van mij vraagt. En zo trek je door de woestijn. Waar kun je je dan om optrekken? Waar heb je dan houvast aan? Wat helpt je die vermoeiende woestijnreis te maken? Dit, dat Hij meereist. Heer, wees mijn gids. En David in Psalm 23 vertelt ons het geheim. Al ga ik ook door een dal van schaduwen van de dood, ik zal geen kwaad vrezen. Waarom dan niet, David? Dat zegt hij er direct achteraan. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En in Psalm 56 zingt diezelfde David: u heeft mijn omzwervingen geteld, hè, dat woestijnleven. Dat kende David van binnenuit. En dat is al bijzonder. Dat niets aan het oog van de Heere onttrokken is, die al zijn omzwervingen heeft geteld. Maar David zegt en zingt nog meer: dit weet ik, dat God met mij is. Ik vrees niet. Zou u dat nou ook willen? Die woestijnreis, zonder vrees, zonder zorgen, zonder zorgen vanwege het coronavirus. En we worden gewaarschuwd dat er een tweede golf op komst is. Wie zou dat nou niet willen? Dat je zegt: enerzijds besef ik heel goed mijn kwetsbaarheid. Ik ben een mens van de dag. En er hoeft maar heel weinig te gebeuren. En ik ben er niet meer. Dat besef ik wel degelijk. En toch, zonder vrees, de reis door de woestijn. Zou u dat willen? Ik zou zeggen: wie wil dat nou niet? Dat willen we allemaal. Zo reizen door dat gebroken leven. Vol aanvechting en strijd en gevaren. Dat kan ook voor u en voor jou. Want er is er één die die woestijnreis al voor ons uitgemaakt heeft. En dan weet u wel wie ik bedoel. Dat is die middelaar met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. Johannes de apostel schrijft van hem: hij heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees, mens geworden. En heeft onder ons gewoond. Getabernakeld staat er letterlijk. Hij is één van ons geworden. Uitgenomen de zonde. En Johannes schrijft: en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hoort u het goed? Genade gaat voorop. Door hem, dankzij hem. En ieder die gelooft in hem. Genade en waarheid. Israël hoefde niet alleen te reizen. U en jij hoeft niet alleen te reizen. Hij reist mee. Vuurkolom, wolkolom. 'S Nachts kon je hem zien. Overdag. Hij zou het ritme en de route bepalen. Steeg hij op, dan moest het volk Israël opbreken. Bleef hij boven de tabernakel in die wolk rusten, dan moesten ze daar blijven. Zo achter hem aan. Onderweg. Ja, waarheen? We zijn nu bijna aan het einde van de preek gekomen. Maar we hebben niet voor niks 1 Korinthe 10 gelezen. Want daar waarschuwt de apostel om geen eigen wegen te gaan. Want eigen wegen zijn doodlopende wegen, zijn dwaalwegen. En gemeente, daar werd dus blijkbaar die gemeente van Korinthe voor gewaarschuwd. En ook wij worden er vanavond voor gewaarschuwd. We zijn er niks te goed voor. Om eigen wegen te gaan. Goed. De Heere mag wel een beetje meedoen, maar ondertussen houden we zelf het stuur van ons levensschip in eigen hand. Gevaarlijk. Geef het stuur toch uit handen aan de Heere en volg hem. Want het zal wat zijn, gemeente, als je zijn zegeningen hebt genoten. En toch niet in te gaan in het beloofde land zonder overgave, zonder geloof, dat kan dus blijkbaar. Ons wordt vanavond de weg met de Here en achter de Heer Jezus aangewezen. Hij is de beste weg, hij is de enige weg. En achter hem, zo lezen we in de Hebreeënbrief, achter hem aan zullen we het land van de rust binnengaan. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. En een gewaarschuwd mens telt voor twee. En als dienaar van God roep ik u vanavond allemaal, jong en oud, beneden of boven, hier of thuis, wie u ook bent. Kom mee, achter de Heer Jezus aan. Hij gaat voorop en achter hem aan zult u niet verdwalen. Hij baant de weg en met hem hebben we toekomst. Nee, deze wereld is niet de wereld die hij voor ogen had. Wat een stroom aan ellende en tranen. Wordt u er nooit eens moe van? En we zijn nog onderweg. We zijn er nog niet. Misschien nog lang niet. Wie zal het zeggen? Maar het komt wel. En aan wie hebben we dat nou te danken? Nou, dat gaan we zingen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En zolang we hier nog op aarde zijn, in de woestijn, het strijdperk van het leven, is hij ons schild. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Zullen we dat als antwoord op de verkondiging zingen van Psalm 89 en daarvan het 8e vers, dan wijzen we dus van onszelf af op de Here, aan wie alles te danken is, en tegelijk ook in vertrouwen dat hij met ons meegaat. Psalm 89, het 8e vers. we samen danken en bidden. Door u alleen, Heere, dat zongen we zojuist. Dat er een Israëliet het beloofde land inkwam, dat is alleen aan u te danken, aan uw genade. En als er een mens het beloofde land met een hoofdletter binnen mag gaan, dat is alleen aan u te danken. En zo hebt u vanavond het evangelie laten verkondigen van de Heer Jezus Christus, die de weg is, die de weg gebaand heeft, die door zijn woord en geest meereist door de woestijn van het leven, te midden van verdrukking, zorgen, vermoeidheid, strijd en aanvechting. Wat is dat herkenbaar, Heere, dat leven van het geloof? Wat kun je vaak denken, ik haal het niet, ik red het niet, om dan op u te zien. En u hebt het beloofd, Heere. Die kudde die ik gekocht heb, die zal ik leiden en thuis brengen. En zo hebt u ook vanavond het evangelie laten verkondigen, opdat wij bij die kudde zouden worden toegevoegd. En u, Heere Jezus Christus, zouden volgen. Nee, Heere, dat is geen gemakkelijke weg. Dat is een weg die tegen ons gevoel en tegen ons vlees ingaat en tegen ons hart. Dat gaat vaak naar andere dingen uit. Maar dat hoorden we vanavond ook. Dat is een weg die uitloopt op de buitenste duisternis, de verlorenheid voor eeuwig. En daar hebt u ons niet voor over, Heere. U wilt aan ons het leven, het echte leven tot in eeuwigheid schenken. En we bidden u, doe er ook vanavond weer toe, jongeren en ouderen die weg achter de Heer Jezus aangaan. Zo bidden we voor elkaar, Heere, als wij het moeilijk hebben, als wij zorgen kennen. Heere, u weet zo van de gebrokenheid van deze wereld. En elk huis heeft een kruis en elk hart zijn smart. Wees in het bijzonder dan ons nabij. Sterk en draag ons. En doe ons hou vast hebben aan uw verzekering, zoals Jesaja dat later aan het volk verkondigen mocht. Als u door het water gaat, als je rivieren moet oversteken, dat kan moeilijk zijn, maar ik ga mee. En als je door het vuur heen moet, en de vlammen, dat kan moeilijk zijn, maar ik draag je er doorheen. Heere God, mogen we dat ervaren. We bidden zo voor de broeders van de kerkraad. We bidden voor de dienaren van uw woord, dominee Van Zetten en ook dominee Van de Wind. Nu het winterwerk weer gaat beginnen, zegen alle de voorbereidingen. Mogen er velen zijn, Heren, die op de voor- of de achtergrond hun steentje bij zullen dragen. Mogen er ook veel bidders zijn. Dan mogen we het vertrouwen hebben, Heren, dat dat niet ongezegend zal blijven. Geef uw dienstknechten alles wat nodig is om het ambt zo uit te voeren. Vervul hen steeds weer met uw geest. Mogen ze oude en nieuwe schatten opdelven uit uw woord en dat doorgeven. Zegen ook alle die bij hen horen. Zo danken wij u voor deze zondag, voor deze dienst. Gaat u met ons mee naar huis en als we thuis al waren, gaat u met ons mee de avond verder in de nieuwe week die weer voor ons ligt. Als wij naar school gaan, als er andere werkzaamheden op ons wachten, als we er weer op uittrekken, te midden van een land en volk wat steeds meer zich van u afkeert. Heere God, gaat u zo met ons mee. En mag ons vertrouwen op u, de goede, de grote herder zijn. Ik zal niet vrezen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. We bidden het u in vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is een reislied, een pelgrimspsalm 121. We zingen daarvan het eerste en ook het vierde vers. Psalm 121, 1 en 4. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.